Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Stephanie Raber van de HOI Foundation, de HOI Foundation en Milou Wolsing van ABN AMRO Hypotheken. De prestaties van diverse organisaties die zijn beter. Ze zijn creatiever en klantgerichter. Diverse teams nemen ook betere besluiten. En natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Dat is allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties lopen toch veel witte mannen rond. En wat is nou de kracht van diversiteit en inclusie? En hoe zorg je voor meer diversiteit in organisaties? Dat bespreken we hier in deze reeks die we samen met ABN AMRO maken over diversiteit en inclusie. Daar praten we in met specialisten en praktijkvoorbeelden. En steeds pakken we net weer een ander thema. En het thema van deze aflevering, dat gaat mijzelf enorm aan het hart. Dat is dyslexie. Is dat nou een belemmering of een kans? Te gast zijn Stephanie Raber van de HOI Foundation. Dat klinkt gelijk gezellig. En ze zetten zich in voor meer begrip en waardering voor mensen met dyslexie op de werkvloer. Onder meer op de werkvloer. En Milou Wolsing van ABN AMRO Hypotheken. Wil je nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder uw contactpersonen 06-4566-7848. 7-8-7-5-4-8, zie ik. En dan ga ik zelf ook verkeerd lezen. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste aflevering direct zodra ze online staan. Nou, als je het nummer echt zeker wil weten, ga dan even naar peoplepower.radio, want daar staat het gewoon opgeschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Stephanie en Milou, wat leuk dat jullie er zijn.
Hoi.
Ja, dyslexie. Nou, dat is een mooi onderwerp. Volgens mij een onderwerp wat heel erg speelt. Op heel veel plekken, bij heel veel mensen. Stephanie, maar even bij jou beginnen. Wat is het eigenlijk?
Wat is het eigenlijk? Nou, als je mij vraagt, is het een andere manier van informatie verwerken met zijn voor- en zijn nadelen. Waar we de nadelen natuurlijk veel van kennen. Het lezen, schrijven, spellen. Voor iedereen is er wat anders. Maar ook met heel veel voordelen. Omdat het echt een andere manier van denken is. Dus je ziet de wereld anders.
Ja, dan geef eens een voorbeeld.
Bijvoorbeeld veel dyslecten hebben een enorm ruimtelijk inzicht. Samenhangend denken, bijvoorbeeld heel veel ideeën bij elkaar krijgen. Communiceren, heel innovatief vaak. Het creatieve, of dat wel het knutselen, kunst, et cetera is. Of met nieuwe ideeën komen. Dus,
wat is nou een beroepsgroep waar je heel veel dyslecten tegenkomt?
Ondernemers.
Ja?
Ja, ze hebben zowel in de VS als in de UK heel veel onderzoek gedaan. En ze zien dat, moet ik het goed zeggen, 35% van de ondernemers in de UK dyslectisch is. En in de VS was het volgens mij 30%. Terwijl we ongeveer 10% van de bevolking zijn. Dus daar zie je wel.
10% van de bevolking. Ja, wat zeg je eigenlijk? Is dyslectisch? Heeft dyslexie? Hoe zeg je het netjes?
Ik zeg zelf dat ik dyslectisch ben.
Ja.
Omdat ik echt vind dat er... Ik heb helemaal niks. Ik heb geen ziekte. Juist, ja, ik heb wat uitdagingen met lezen en schrijven. Maar het is echt hoe ik de wereld zie. Maar er zijn ook genoeg mensen die nog echt liever zeggen... Ik heb dyslexie. En dat is ook prima. Ik vind dat iedereen moet doen wat hij zelf... voor hem of haar het lekkerst voelt.
Ja. Je ziet de wereld anders. Lezen... Voor mij vooral lezen is soms lastig.
Ja, terwijl er ook genoeg dyslecten zijn die het heerlijk vinden om te lezen.
Ja.
Dus die gewoon lekker een boek pakken. Het zal vaak
en het is voor iedereen ook anders. Hè? Wat gebeurt er bij jou?
Wat gebeurt er bij mij? Ja. Ik ben echt geen lezer. Ik ben een redelijke speller. Niet een hele goede speller, maar een redelijke speller. En vooral mijn begrip. Dus ik kan een pagina gelezen hebben en onderaan de pagina echt denken... geen idee wat er stond.
Okay.
Maar gelukkig kan je met audio daarin heel veel.
Maar als je luistert, heb je daar geen last van?
Als ik, nou, in
dezelfde
zoverre,
tekst.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat. Maar dat heeft meer ook met mijn focus te maken. Ben snel afgeleid. Dus puur een audioboek werkt ook niet echt. Dus ik moet er een spelletje bij. Een heel simpel spelletje bij spelen. En dan kan ik wel beter luisteren. Maar ik lees in de combinatie.
Ja. Als je dus iets erbij doet waarvan iedereen zegt. Nee, je kunt niet multitasken. Dan kun je niet goed. Dan kan jij concentreren.
Ja, maar het moet wel iets zijn wat ik al heel vaak gedaan heb. Hè. Niet iets heel nieuws gaan ontdekken. Want dan kan ik me inderdaad niet meer concentreren. Maar als iets is wat ik heel vaak al gedaan heb,
Ook tijdens, ja. Is dat dan ook autorijden of wandelen? Of?
Ja, met autorijden dan luister ik ook een stuk. Dan wordt het ook een stukje makkelijker. Ja. Maar het liefste, eigenlijk het makkelijkste lees ik in de combinatie. Dus dat is ja, zo'n beetje karaoke lezen noemen ze dat. Dus het wordt voor mij voorgelezen. Maar ik lees ook mee.
Oké. Okay.
En dat is vaak de beste optie.
En train je dan je brein ook om toch beter te lezen? Dat klinkt zo raar, maar meer om voor jezelf handiger te lezen?
Ja, wat dat voorlezen, dat decodeert dat woord voor mij. Ja, als je heel technisch gaat, dan zit het veel in het decoderen, wat voor velen lastig is van de klanken. En dat voorlezen, dat doet dat al. Dus ik hoor eigenlijk, ik heb niet echt meer het idee dat ik hoor wat hij of zij, welke stem ik dan ook opzet, zegt.
Ja.
Maar daarvoor hoef ik dat niet meer te doen. Dus het scheelt me ook heel veel energie. En ik weet onderaan de pagina wat er staat.
Ja, ja, mijn dochter die mag nu, die zit in Vijfhaven, die is boeken aan het lezen. Ja. Die heeft ook dyslexie, of die is ook dyslect. En dat is natuurlijk een drama. Hè? Want ik weet nog wel van vroeger dat toen ik mijn boeken moest lezen voor de lijst. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ik lezen niet meer leuk vond, eerlijk gezegd. Dus, maar die doet dat precies zo. Die heeft inderdaad een voorleesboek en die leest ook mee.
Ja.
En dan wordt er ook nog eens een keer op het scherm verspringt zeg maar de aandacht van het woord.
Ja, ja, ja. Er gaat zo'n balkje met me mee.
Ja.
Dus daardoor, en dat helpt dus me en de focus en het lezen zelf. Ja. Maar Tamara, met wie ik de stichting heb, die leest veel liever gewoon uit een boek.
Ja, ja, dus het is
prima.
Ook...
Gaat het langzamer, heel... maar ze geniet ervan.
Ja.
Ja, en dat is voor mij eigenlijk een combinatie tussen het dyslectisch, maar ook het focus.
Ja.
Mijn focus.
Hoe is dat bij jou, Milou? Want jij zit hier niet omdat je bij ABN AMRO hypotheken werkt. Hè? Ik bedoel, het is ook gezellig, kunnen we het ook over hebben. Maar volgens mij, jij bent ook dyslect.
Ja, klopt. Ik ben ook dyslect. Ik herken het wel. Wat ik bijvoorbeeld doe is dat ik als ik een tekst op een computerscherm lees, dan selecteer ik zeg maar de tekst die ik aan het lezen ben. Dat bedenk ik nu. Maar voor mij, ja, je ontwikkelt gewoon heel veel trucjes om het eigenlijk een beetje makkelijker te maken voor jezelf.
Wat dat betreft komt het mooi uit dat dan bij dyslexie vaak hoort dat je toch ook wel creatief bent.
Ja, dat helpt zeker.
Ja, toch?
Ja, ja,
ja.
Klopt.
Ja, je zou eigenlijk een soort... Vroeger las je dan met een lineaal eronder. Hè? Dan weet je niet... Tenminste, deed ik altijd. Dan werd je niet afgeleid door wat eronder stond.
Wat erbij is. Ja, dat kan nu veel met technologie. Maar het grappige is ook als mensen... Als je een groepje dyslecten bent... Dat eigenlijk iedereen met WhatsApp of wat dan ook... andere woorden gaat verzinnen. En daar worden we ook heel creatief van. Dus dan kan je...
Oh, omdat je niet weet hoe je het precies schrijft. Dat je denkt,
dus
dan doe ik een ander.
Ja.
Ja. Maar dat merk ik wel altijd als ik inderdaad ingewikkeld met deze en deze uitkom. Dan bedenk ik ook altijd wat anders. Ja. Overigens, ik ben nooit gediagnosticeerd. Maar mijn dochter is dyslectisch. Dus waarschijnlijk komt dat bij mij vandaan, denk ik. En ik ben ongelooflijk creatief. Dus ik vereenzelvig me ook met de positieve kant van dyslexie. Want die zit er.
Ja, zeker. Ja.
En er zijn hele beroemde dyslecten ook, hè?
Er zijn heel veel hele
beroemde. Noem er eens een
paar. Richard Branson.
Wow, best een aardige ondernemer.
Best een goede ondernemer. Ja, wist tot een paar jaar geleden niet zo goed, geloof ik, wat de bruto en netto was. Dat is er goed gekomen, ondanks dat hij dat niet wist.
Ja.
Steve Jobs zegt ze ook van dat hij dyslectisch was. Heel veel architecten die dyslectisch zijn. Dus zowel de Opera House, ik weet even zijn naam kwijt. Gebeurt ook veel bij dyslecten dat ze geen namen kunnen onthouden.
Ja. Ik zie het wel voor me, dat Opera House gelijk.
Ja, toch? Nou dat is. Ja. Ja, dus
Andrew, niet Andrew Lloyd Webber. Zoiets, zo'n soort naam
was
het.
Die komt uit Broadway.
Daarom.
Geloof ik.
Maar, ik zoek het op.
Er zijn heel veel dyslectische architecten. Camille Klaassen, een van de Nederlandse architecten. Joop van den Ende.
Oké.
Adriaan van Dis.
Einstein, toch?
Ja, Einstein zeggen ze allemaal wel, maar...
Als überhaupt toen een test bestond.
Er zijn ook genoeg mensen die genoeg redenen kunnen vinden om te zeggen dat het niet zo was.
Ja.
Maar het lijkt er wel op, ik geloof als je al naar zijn notities kijkt en zo. En het feit dat hij natuurlijk het op school heel slecht gedaan heeft. Agatha Christie heeft altijd gezegd ook, ik kon niet spellen.
Ja.
Dus Ronald Dahl. Allemaal,
Roald Dahl?
Ja, allemaal schrijvers die veel moeite hadden met spellen.
Ja, nou.
Dus, en Adriaan van Dis, dus wat ik net ook zei, is ook een van die schrijvers.
Ja.
Daarvan weten we het wel echt zeker.
Waarom moeten we het hier over hebben in organisaties?
Nou ja, in zoverre dat het nu echt nog toch echt wel puur nog als beperking gezien wordt. Ook op school en vervolgens ook mee in de organisatie. En wat er gebeurt er in een organisatie is ook dat de schaamte nog heel groot is. Dat komt vaak vanuit de schooltijd nog. Waardoor 70% van de werknemers ook niet zegt dat hij dyslectisch is op zijn werk.
Oké. Okay.
Dus daar zit wel iets van verandering in, maar nog wel heel weinig maar. Die positieve punten, die kunnen ondernemingen ook gewoon heel veel gaan brengen.
Ja, en dat is ook wat jullie doen, hè, met de foundation.
Ja, dat is met de stichting. We zijn echt dat beeld aan het veranderen Ja, er zit een uitdaging, maar zie vooral ook de sterke punten.
Ja. Hoe gaat dat met jou, Milou? Bij ABN AMRO Hypotheken, wat doe je daar?
Nou, ik ben een business developer daar. Maar wat eigenlijk heel erg typisch is, denk ik, ook voor een dyslect, dat mijn rol vrij divers is. Mijn rol staat op papier misschien best wel strak beschreven. Maar ik ga eigenlijk altijd op zoek van wat is er nodig. En vaak kleur ik altijd wel weer buiten de lijntjes van die rol die eigenlijk op papier staat.
Ja. Zie je die lijntjes überhaupt?
Nee, voor mij zijn dat geen lijntjes. Nee.
Vind ik ook altijd heel mooi.
Dus dat, ja. Maar tegelijkertijd besef ik wel dat andere mensen soms wel zo kunnen denken van dit is mijn stukje en ik regel het voor dit stukje. Dus vaak heb ik meer een coördinerende rol en verbindende rol. En daar wordt mijn toegevoegde waarde ook wel heel erg gezien door collega's. Dus dat is, dat is ook wel weer super leuk om dan te horen. En ik zeg trouwens zelf ook wel dat ik dyslectisch ben. Ik faciliteer veel sessies en dan schrijf je mee op whiteboards of op flipovers. Heel veel mensen willen dat dan niet doen, want dan moet je iets extra's doen. En ik zeg, ik vind het prima om te doen. Als ik een fout maak, moet je het zeggen, want dan verbeter ik hem. Dus ik denk ook wel dat het er aan ligt hoe je er zelf mee om kan gaan of zelf mee omgaat. Maar voor mij was het altijd een gegeven dat ik dyslectisch ben. Ik heb het nooit als een probleem gezien.
En hoe komt dat, denk je, dat het voor jou nooit een probleem is geworden? Of in ieder geval dat het zo niet is blijven plakken als een probleem?
Nou, ik denk, mijn ouders die toen ik naar de basisschool ging, wisten ze eigenlijk wel met zekerheid, kleine zekerheid, waarschijnlijk is dyslectisch. Mijn broer was dat ook. Dus, en we zien wel, ik heb het er met mijn moeder over gehad, wij gingen daar heel anders mee om als kind. Dus ik had er nooit echt een probleem mee. En ik wist gewoon waar ik recht op had. Op de middelbare school kreeg ik extra tijd of dat soort dingen. En dat zei ik dan ook altijd. Van, maar ik heb nog extra tijd en ik heb mijn tentamen nog niet af. Maar mijn broer ging daar weer op een andere manier mee om. En die vond het juist heel vervelend om aan te geven. Ja. Dus je kunt ook niet zeggen dat het echt alleen aan de opvoeding en aan de school ligt. Want dat hebben we eigenlijk wel hetzelfde gehad.
Ja, dus het ligt ook aan het karakter.
Ja, denk ik wel.
Van hoe je bent. Ja. Milou, Stephanie, waar we het zo even over moeten hebben is, als je dan weet dat 10% best veel van de Nederlandse bevolking.
Er is veel discussie over wel, maar dat moet ik.
Tussen de 8 en de 12, tussen de 7 en de 13 ongeveer. Best veel. Dat is best veel. Ja. En dan kan je er dus van uitgaan dat er ook in jouw organisatie best wel een boel mensen rondlopen met die dyslectisch zijn. Ja, de grote vraag is dan natuurlijk, wat kun je daarmee doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat je daar de voordelen uithaalt en niet de nadelen, laten we daar wel van zijn. Het is soms ook gewoon hartstikke lastig.
Zeker.
Hoe je daar dan mee omgaat, dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Stephanie Raber van de Hoy Foundation en Milou Wolsing van ABN AMRO. Die zijn in de studio. We praten over dyslexie. 10%, ongeveer 10% van iedereen die bezit die kwaliteit.
Ja.
Toch? We gaan het heel positief brengen. Dus die is, dat is mooi, die is lekker creatief en die kan verbindingen maken in zijn hoofd tussen allerlei dingen die er ronddwarrelen. Ik noem dat altijd virtueel Lego. Dus dat je allemaal bouwblokjes hebt en dan kun je oneindig veel dingen mee maken. Maar voordat we daar naartoe gaan, Stephanie. Er zijn ook dingen die gewoon lastig voor dyslecten zijn. Lappe teksten lezen. Nou, er is natuurlijk binnen organisatie is er veel is schriftelijk.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Wat kun je doen in een organisatie om daar dyslecten bij te helpen?
Nou, ik denk dat je, ondanks dat je moet kijken naar die uitdagingen, ook moet uitgaan van die krachtige kant. Dus je wil naar de zogeheten strength-based organisatie toe. Want dan ga je elkaar ook beter begrijpen. Dus dat is voor ons ook iets wat we nu met de stichting. Stap 1 is ook, ga het gesprek aan. Wij doen hele inspirerende dingen, waaronder podcasts, et cetera. Om dat beeld, want niemand denkt gelijk bij dyslexie aan positieve dingen. Dus het is ook van belang dat we elkaar meer gaan begrijpen. Dus dat we ook dingen gaan vragen. En natuurlijk ook ondersteuning vanuit technologie, want er is gewoon een heleboel. Elke dyslect is anders, dus iedereen wil ook wat andere dingen gebruiken. Maar we moeten wel bedenken, ook veel dyslecten schamen zich ook nog wel om die technologie te gebruiken. En als ik naar mezelf keek, ik was echt geen audioboek hoor. Tot 3 jaar geleden, toen ik hiermee bezig was, dacht, dat heb ik echt niet nodig. Joh. Ik heb zoveel dyslexietraining en zo gehad. Maar gevolg was, ik las geen boek. Dus er zijn heel veel kleine trucken waarin we heel makkelijk kunnen ondersteunen. Maar het is ook echt wel een verandering van een mindset dat we naar de beste teams kunnen gaan. met z'n allen. En ook gewoon kunnen zeggen, ja joh, mij moet je dat rapport niet laten schrijven. Dus het is wel die combinatie. Het is niet heel makkelijk in één keer. Hier zijn de kleine dingen, even dit en dan is het opgelost. Dus het is wel een groot vraagstuk waar we stap voor stap naartoe.
Oké, dus het gaat over dat je het erover kunt hebben met elkaar. En dat je dus met elkaar kunt afstemmen gaat doen waar je het best in bent.
Ja, dat we vanuit die sterke punten gaan kijken. En niet zozeer vanuit altijd maar het verbeteren van je zwakke punten. Dus ja, dat 5,5 je altijd een 6 proberen te maken, maar 8 en 10. En zo in de beste teamsamenstelling tot mooie resultaten kunnen komen. Ja, ik begrijp ook wel echt wel dat je mij niet hele belangrijke brieven naar buiten moet gaan laten sturen. Dat is niet waar mijn kracht ligt.
Nee.
Dus zo moeten we er wel naartoe gaan met z'n allen. En op een andere manier dus ook gaan kijken. Maar er zijn ook hele makkelijke, kleine, praktische dingen waar we mensen al goed mee kunnen helpen om dat wel te gaan doen.
Ja, daar ben ik wel benieuwd. Daar gaan we niet heel lang over, maar wel een aantal dingen zijn wel handig. Een aantal tips, daar gaan we zo wel naartoe. Miloen, hoe gaat dat bij jou? Met dat er met elkaar over hebben en ja, de dingen doen waar jij specifiek goed in bent?
Ik moet wel zeggen dat ik daar nou op zoek ben gegaan ook wel. Dat ik een functie nu heb waarbij ik ook niet echt een rapport hoef te schrijven of echt productiewerk, dus veel repeterend werk zeg maar, moet doen. Dat heb ik in mijn eerste jaar, heb ik een traineeship gedaan bij ABN AMRO. En toen heb ik 2 maanden bij de relatiemanager gezeten, waarbij ik het super leuk vond om met de mee te gaan naar de klanten en daar hadden we hele leuke gesprekken. Maar als ik dan op kantoor zat en maar weer cijfers moest inkloppen, ja, daar was ik en heel langzaam mee. Ik werd er niet gelukkig van. En ik dacht, maar hoezo werkt dit nou zo in het systeem? Dat zou toch veel handiger kunnen? Nee. En dan ging ik van, hé, maar kunnen we dit dan niet zo gaan doen? En zei ze, ja, Milo, dat is leuk en aardig, maar die cijfers moeten erin. Ik ga weer naar mijn op.
Gaan nou eens werken.
Ja, ja dus en dat was het leuke van mijn traineeship, dat ik daar 3 functies heb gehad, waarbij ik dat kon uitproberen van wat past nou bij me en wat is een werk waar ik goed tot mijn recht kom. En daar ook weer een baan bij ben gaan zoeken binnen de bank na dat jaar.
Ben jij vanuit het onderwijs een beetje daarin geholpen om erachter te komen van waar ligt mijn kracht en waar ook niet?
Het onderwijs heeft me vooral geholpen om heel veel te trainen zeg maar met de dyslexie. Van hoe ga je er nou mee om? Wat voor trucjes kun je bedenken? Ik heb op een basisschool gezeten waar er heel veel aandacht voor was. Dus ik heb heel veel extra trainingen en oefenmateriaal gehad. Middelbare school heb ik een beetje de gebruikelijke middelen zeg maar gebruikt. En vooral de extra tijd, vergrootschrift, dat soort dingen.
Dat is allemaal een beetje reparatiewerk, hè?
Ja, klopt.
Zodat je kunt doen wat we toch al aan het doen waren.
Ja. Ja, en uiteindelijk op de universiteit kwam ik achter. Ik heb bedrijfskunde gedaan. Daar werken ze heel veel met modellen. Als ik maar eenmaal een model in mijn hoofd heb, een bepaald framework, en ik moet dan mijn informatie opslaan, dat gaat heel makkelijk. Moet ik rijtjes leren wat geen verband heeft, waar ik niet zie. Denk, ja, dat zijn allemaal rijtjes met losse dingen. Dat gaat bij mij weer heel erg lastig. Dus daarin ben ik er wel achter gekomen. Maar hier ben ik heel erg goed in. Dus dan wil ik daar eigenlijk ook weer mee verder. Dus in die zin heeft het me geholpen, omdat je verschillende dingen hebt gezien, maar niet zozeer dat je daar vanuit het onderwijs zelf bij geholpen bent. Ja. Waar daar zelf naar op zoek gaat.
Ja. Stephanie, zou het onderwijs hebben, dat is toch, ja, daar wordt toch in het begin gelijk het verschil gemaakt. Zouden die niet heel veel kunnen leren van mensen met dyslexie? Want wat ik nu bijvoorbeeld bij mijn zoon zie, als hij Duits moet leren, dan zijn alle woordjes zitten wel in een thema. Dat vind ik al briljant bedacht. Want dat was in mijn tijd ook nog niet eens. Want alles door elkaar. Dat je dacht, ja, dat heeft niets met elkaar te maken. Maar visueel ondersteund. Dus hij moest laatst bijvoorbeeld in het Duits alle onderdelen van het lichaam leren. Dus ik ben maar een tekening met hem gaan maken van een mannetje, zodat dit daar en dit daar. Maar hoe ingewikkeld is dat om dat in een boek te doen? Daar heeft iedereen toch baat bij, zou ik dan denken.
Ja, en heel veel dingen die voor dyslecten goed werken, zou voor iedereen heel goed werken. We kunnen heel veel dingen in het onderwijs veranderen. Daarbij moeten we ook weer oppassen dat we niet te ver gaan. Want dan krijg je nu al die verhaalsommen. Ja, dat is voor een dyslect ook een uitdaging. En niet zozeer om het dat het extra taal is om extra te lezen. Maar juist die fantasie vaak. Die daar.
Die gaat gewoon lekker door dan.
Bij woord 2 zijn kinderen al helemaal weg. Ja. Hele andere dingen aan het denken. Van ja, waarom wil die dat nou?
Ja, stom idee.
Ja, Jan of gekke plaatjes.
Van Amsterdam naar.
Die gecoacht wordt, er stond iets van meester huppelepup bakte pannenkoeken. Of meester kok stond daar, dus die was al helemaal weg. Want is dat de meester van alle koks dan, et cetera, et cetera.
Ja, heeft of heet hij gewoon kok?
Te maken. Nee, dus we kunnen het onderwijs, daar kunnen we nog heel veel veranderingen toevoegen. Maar wat we vooral moeten doen als het om dyslexie gaat, is niet alleen maar focussen op die beperking. Zeker de beste lezer, schrijver eruit halen. Maar ook die krachten al meegeven. Zodat de kinderen ook de succes al jong ervaren.
Ja. Die kracht in de organisatie.
Ja.
Wat het ingewikkelde is ook weer. Je kunt ook weer niet echt generaliseren. Of zijn er sommige dingen waarvan je wel kunt zeggen van, nou weet je, alle dyslecten, die hebben allemaal dit.
Nee, ze hebben het nooit allemaal. Maar we hebben wel heel veel dingen die we overeenkomen.
Oké. Okay.
Dus,
zoals?
Nou, we hebben bijvoorbeeld het boek Dyslexie als kans. Is nu in het Nederlands vertaald. En dat geeft het weer als de sterkrachten. En dat is het samenhangend denkvermogen. Dus inderdaad dat bij elkaar halen van al die ideeën. Wat we zien is dat de meeste dyslecten wel uit de big picture denkers zijn. Dus daar, dat zien we eigenlijk bij iedereen wel terug.
Dus allerlei verbanden leggen.
Ja, dus dat is echt met het allerlei verbanden leggen. Dat toekomstgericht denkvermogen.
Is dat verbeelding van hoe zou het kunnen worden?
Ja, hoe zou het kunnen zijn? Veel mensen denken van A naar B in stapjes. En de meeste dyslecten denken al in het eindresultaat. Dus dat is iets wat we heel erg zien. Wat je dus ook in meetings lastig kan zijn. Omdat de ene dus in stappen moet denken. En de andere al bij het eindresultaat. Dus en als we dat niet van elkaar begrijpen. Ja. Dan is dat vaak lastig. Het episch denkvermogen. Dus veel dyslecten zijn goede verhalenvertellers.
Het episch denkvermogen.
Ja, dat is een mooi woord.
Wow.
Ja, dus ja. Veel verhalenvertellers, verhalen verzinnen ook. Vandaar dat er vele goede schrijvers zijn. En het ruimtelijk denkvermogen. Dat zijn wel de dingen die we veel zien. Dat ruimtelijk inzicht wat heel sterk is.
Het is wel gek hè, dat je dus het eerste wat je denkt bij iemand die dyslectisch is. En die moet vooral niks met taal gaan doen. En dan blijken het uiteindelijk hele goede verhalen.
Ja.
Bedenkers te zijn.
Onze Amsterdamse stadsdichter is hartstikke dyslectisch.
Ja.
Dus juist dat spelen met die woorden, die creativiteit in het worden. Maar spellen zal het waarschijnlijk wat lastig zijn.
Ja, dus je zou, hè, want het is dus ook te kort door de bocht. Hè? Dus stel je voor dat je, weet ik veel, je moet een brief schrijven. En dan moet een beetje een leuke brief zijn. Dan kan je daar best wel een dyslect op zetten. Maar dan moet je daarna nog even iemand die de punten en de komma's en de D's en de T's op de juiste plek zet.
Ja, een dyslect die dan daar wel goed in is. Maar dat meeste dyslecten weten dat van zichzelf ook wel.
Ja.
Dus dat is ook aan de dyslecten zelf om te weten waar ben ik sterk in. En omdat,
ja, heb je dat dan nog meer nodig? Dat je nog scherper erop bent? Voor mij is het voor iedereen heel belangrijk om te weten waar je goed in bent. Maar is dat dan nog fijner als je dyslexie hebt om erin te investeren? Van, ja, waar zit mijn kracht?
Ja, misschien wel omdat er natuurlijk zo vaak de nadruk op je beperking gelegd wordt.
Ja.
Dus als je het zo ziet wel, ja. Maar inderdaad, iedereen moet weten waar die goed in is. En waar die ook wat minder goed in is. Ja. Dat is ook fijn om te weten.
Ja, en alleen in dit geval, en volgens mij heb je dat ook met mensen met autisme of ADD, ADHD, nou alle afkortingen die we hebben. Het vergroot dingen uit. En dus wordt het nog belangrijker, maar ook nog duidelijker. Ik vind dat ook klinkt ook als een kans voor de organisatie. Om te zeggen, ja, uiteindelijk moeten mensen vooral doen waar ze heel goed in kunnen worden.
Ja, precies. Ja, en inderdaad wat je zegt, dus die discrepantie tussen waar je heel goed in bent. Je bent vaak vrij, eigenlijk exceptioneel goed in iets en heel slecht in iets anders. Dus het is wat minder
gemiddeld.
Gemiddeld,
je bent wat minder gemiddeld.
Ja, ja, gelukkig wel.
Ja, anders dan is het ook niet een, hoe noemen ze het eigenlijk in de, noemen ze het een afwijking? Hoe,
ja, ze noemen het een stoornis. Maar dat
een stoornis?
Is een vrij heftig woord. Dat is als je naar de definitie kijkt. Ja.
Nou, Milou, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Je hebt een stoornis.
Yes.
Ja, ja, nou ja, hele leuke volgens mij. Ook wel weer. We gaan zo bellen met Sven Romkes, onze ongelooflijk leuke columnist bij People Power. En die gaat het over een maatpak, geloof ik, hebben. Nou, dat hoor je zo. Ik ben heel benieuwd.
People Power op Nieuw Business Radio.
Mijn naam is Volo Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Sven Romkes, die is aan de lijn. De man die wereldberoemd is geworden omdat hij de trein uit is gezet. Wat uiteindelijk allemaal best wel meeviel. Maar dat heb je misschien wel meegekregen ergens op Twitter. En we gaan het echte verhaal niet vertellen. Hè? Dat blijft een soort urban myth. Hè, Sven?
Ja, ik wil er wel een klein beetje over zeggen. ik ben echt aan mijn oksels omhoog uit een trein getild. En ik wens dat ook nooit meer te laten gebeuren. Maar de reacties waren zo groot en heftig. dat ik behalve de hoop dat mensen zich ontzettend maar voor hebben gescheten, het gewoon wel goed vindt zo.
Ja. Zoveel ophef hoeft er nou ook weer niet.
Was ook niet nodig.
Nou ja, aan de andere kant, je wordt dus wel in de gaten gehouden. Je hebt dus wel ongelooflijk veel impact.
Nee, ja, toch? Op een of andere manier. Ik moet oppassen wat ik Twitter.
Ja, nou heb ik begrepen dat jij live belt vanuit het Vodafone Ziggo gebouw, waar jij je geheim overleg hebt met jouw collega al daar, Pim.
Ja,
maar je bent wel een beetje brokkelig. Dus volgens mij zitten er wat betonnen palen of ijzeren constructies om je heen. Dus we gaan even kijken hoe het gaat met de verbinding. Ja.
Oké, want ik zit hier in een belhokje van ik moet nog wel een bereik hebben.
Ja. Maar het zal je altijd zien, hè? Hey, kom er maar in. Ik ben benieuwd.
Oké. Zoals jij wel weet, en misschien ook wel de luisteraars, ben ik niet een typische maatpakman. Kijk, als ik lekker thuis ben, dan zit ik in een jurkenbroek, of simpel met een spijkerbroekje aan, of een t-shirt, of lekker zo'n lekkere wintertrui. Dus, de laatste tijd zie je me ook vaak in mijn joggingpak met witte gimpjes. Als mijn vriendin ergens een hekel aan heeft, dan is het wel de witte gimpjes. En in de weekenden maak ik het nog bonter, want daar heb ik een teddyberen bruine huispak, maar niets met oortjes. En daarmee kruip ik tegen mijn vriendin aan. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar ik ben niet echt een maatpakman. Sorry hoor. Ja, ik heb me vergist. Ja, het ligt een beetje aan het thema van deze uitzending. Misschien dat ik mijn eigen diagnose de dyslexie nog even moet doen, maar ik wil het helemaal niet hebben over maatpakmannen, maar over de maatman aanpak. Ik weet wel, die regeling die wordt afgeschaft voor alle mensen met een beperking in Nederland. Kijk, die is afgelopen vrijdag ook afgeschaft. Dus als je koppie hebt en een dijk van een talent, maar ook een vrij forse urenbeperking, door het onverstandig is om zwaar over je grens te gaan, dan zou je normaal vallen onder de maatman aanpak. En dat is een regeling die in staat stelt om als jij met bijvoorbeeld 6 of 8 of misschien 12 uur toch het beste uit jezelf haalt en je helemaal de best poppen werkt van de licht, dan zou je een kleine aanvulling krijgen bovenop een uitkering. Zodat werken loont. En in een tijd dat we iedereen keihard nodig hebben op de arbeidsmarkt, is dat geen overbodige luxe. Deze is afgelopen vrijdag afgeschaft. Het maakt nu niet meer uit of je misschien 6 uur kan werken, misschien 8, misschien 10, misschien 12. Het maakt niet uit of je niet werkt of wel werkt. En als je dan wel werkt, het kan ons niks schelen. Want je zult nu niet, straks niet en nooit niet meer verdienen dan de bijstand. En daarmee nemen we het laatste stukje zondigheid, waardigheid en toekomstperspectief af van 230.000 mensen met een beperking. Want zoveel mensen hebben ongeveer een zware medische beperking. We hebben ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland met een beperking, waar ook mensen bij zitten met een progressieve aandoening. En ongeveer 200.000 tot 250.000 hebben een medische urenbeperking. En die kregen ietsje bovenop een uitkering. Dat kan niet langer, dat doen we niet langer, dat hebben we afgeschaft, want we leven in een tolerant land, Nederland. En je kunt het, het is natuurlijk heel schrijnend voor de mensen om wie het gaat, het is negatief voor de economie en het treft ook de werkgever. Want een werkgever die staat voor zijn mensen die waarde toevoegen aan het bedrijf en kiest om te lonen naar werk, die moet dat maar voortaan zelf weten. De overheid faciliteert daar niet in mee. En toen dacht ik aan het thema van de uitzending van vandaag, dyslexie. Dyslexie kan ook een aanwinst zijn. Soms moet je gewoon kijken naar de dingen met de creativiteit van iemand met dyslexie. Dus ik ben voor dat we in plaats van de maatman aanpak toch gaan voor de maatpakman aanpak. Ik roep iedereen op om een WhatsApp te sturen naar iemand, een werkgever, die jij typisch een maatpakman vindt met de tekst maatpakman aan. Dat moet goed gaan, hè? En dan moet je hem gewoon vragen of hij een werkgever is die vindt dat werken moet lonen en gaat voor het in stand houden van de regeling, of dat hij bereid is om zelf die eigen financiële extra bijdrage te leveren voor deze voorheen overheidstaak. De afschaffing van de regeling is namelijk gemaakt met als argument dat de werkgevers daarvoor waren, omdat werkgevers zijn voor vereenvoudiging van de regelgeving. Dat heeft niets met elkaar te maken. En daarom zeg ik, laat het ook niet uit de naam van de werkgever gebeuren. Daarom, iedereen die nu luistert, sms op WhatsApp, maat pakman aan. En zorg ervoor dat alle werkgevers in Nederland gaan zeggen, hey, dit is niet uit mijn naam. Wij gaan voor een toekomst waar iedereen op zijn niveau een bijdrage om mag leveren die voor hem haalbaar is. Maat pakman aan.
En die stuur je naar jouw werkgever.
Juist.
Ja, waar jij werkt.
En waar je werkt.
Heel goed. En Sven, ik moet je zeggen.
En als je wilt weten wat het betekent, moet je gewoon even de podcast misschien
En Sven, complimenten voor het audio-effect wat je over jouw stem heeft gezet. Want het klinkt zoals een dyslect leest. Vind ik echt knap gedaan gewoon.
Oh. Oh,
ik zal, want volgens mij, je hebt mij de tekst ook in de geschreven woord gestuurd. Dat ga ik wel in de show notes erbij zetten. Dan kunnen mensen meelezen met jouw voorlezen. Want het netwerk, jij zit natuurlijk niet bij Vodafone, maar bij de concurrent. Dat kan bijna niet anders.
Absoluut.
Die hebben ze volgens mij geblokt in het kantoor. Je was, laat ik het zo zeggen, je moet heel creatief luisteren.
Oh mijn god, dat ja, is niet.
Maar dat geeft niks. Okay. Maar dat vraagt gewoon wat voor van onze luisteraar. Die mag ook wel een beetje zijn best doen eens een keer. Maat, man, pak aan. Stuur je naar je werkgever. En die denkt dan, hey, wacht eens even. Ik sta daar niet achter. En die komt dan in verweer.
Yes.
Dus binnenkort staat het Malieveld vol met werkgevers.
Dat hoop ik, ja.
En al die Tesla's staan er dan.
Ja.
Is ook heel duurzaam. Veel duurzamer dan al die tractors op het Malieveld. Hey Sven, dankjewel. En wij spreken elkaar snel weer.
Joe.
Hoi hoi.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
Stephanie Raber van de Hoy Foundation en Milo Wolsing van ABN AMRO zijn in de studio praten over dyslexie. Stephanie, je zei net, we hebben net even gehad over kansen, krachten,
ja.
Kwaliteiten van mensen die dyslectisch zijn. Waar hou je dat eigenlijk vandaan? Waar baseer je dat op? Wordt daar onderzoek naar gedaan of zo?
Ja, een stukje komt echt uit de wetenschap. Dus okay. Dat ons brein ook echt anders in elkaar zit en die informatie dus ook anders verwerkt. En ook interessante dingen als Ernst & Young, EY, heeft recent een rapport uitgebracht over die krachten van dyslexie en ja, hoe belangrijk dat is ook voor de toekomst voor ondernemingen. Kijkend naar wat er allemaal nodig is. Dus die krachten van dyslecten, die sluiten heel goed aan op World Economic Forum. De skills die er, ik geloof dat die op 2020 staan. Hè, dat ze dus wat er voor de toekomst nodig is. Dus die sluiten echt aan. Dus aan de ene kant zie je dus de dingen die minder belangrijk zijn. Dat zijn veel de dingen waar we wat minder goed in zijn. En waar een groeiende vraag naar komt. En dat zijn vaak de dingen waar we juist weer heel goed in zijn.
En dat zijn zijn dat een beetje de 20th century skills?
Ja,
waar iedereen het tegenwoordig over heeft.
Ja, kritisch de 21st denken, century skills.
Creatief samenwerken. Nou,
ja, problemen oplossen.
Zeker vijf van dat soort dingen.
Ja, innovatie.
Oké, dus eigenlijk zeg je zou als werkgever een soort, zou moeten zeggen, nou, je kan bij ons werken, moet je wel een dyslexieverklaring hebben. Anders kom je er niet in.
Nou, ik denk dat we hoe dan ook nog steeds elkaar nodig hebben, dat het dan het beste zijn.
Ja.
Dat we dan het beste team zou kunnen maken. Maar ja, je wil er natuurlijk wel naartoe dat je in ieder geval misschien zelfs al op je cv zou kunnen zetten, ik ben dyslectisch. En dat niet meteen betekent, oh, dan zorgen we dat je spellingscontrole hebt. Maar dat ook gezien worden, oh, dan ben je waar ben je nou goed? Welke van de punten ben je sterk in?
Ja.
Dus dat het wel zijn voordelen heeft. Dus ja, maar we hebben elkaar nodig. Want ja.
Weet je wat ik nou de hele tijd voor me zie? Want jij vertelt dan dat EY een rapport heeft geschreven. Een rapport is natuurlijk een dik stapel papier.
Ja.
Met letters erop. Hebben jullie nou ook een ander rapport geschreven?
Nou, het is door dyslecten geschreven.
Okay.
Het hele onderzoek is ook gedaan door dyslecten binnen EY. Zij zijn ook echt al bezig met een andere manier van aannemen. Want dat zie je natuurlijk ook vaak binnen het aannameproces. Ja, assessments bijvoorbeeld zijn vaak voor vele dyslecten weer heel lastig als ze er überhaupt al aan beginnen. Ook kijken naar cijfers van examens en zo. Ja, dan daardoor mis je vaak heel veel talent. Dus daar zijn ze echt al mee begonnen. En als we kijken hoe dat rapport, het eerste rapport. Ze hebben nu een tweede rapport uitgebracht dit jaar. Het eerste rapport, dat kon ik ook niet lezen. Er was ook veel te veel tekst en hele ingewikkelde dingen. En dat hebben ze nu wel echt veranderd door dat te versimpelen. Waar je wel ziet dat ze bepaalde dingen gewoon er altijd nog in moeten zetten. Maar meer op plaatjes en vrij. Ja. Ja, dat hebben ze nu wel gedaan. Dus dat was wel duidelijk dat daarover nagedacht was dit keer.
Ja, ik vind het ook wel mooi met het woord dyslexie aan zich. Dat kun je al op 34 verschillende manieren volgens mij spellen. En ik doe het ook elke keer verkeerd. Dus vind ik wel erg grappig. Voor mij, degene die dat bedacht heeft, die lacht in zijn vuistje.
Ja.
Milou, jij werkt bij ABN AMRO. Wat gebeurt er bij ABN AMRO? Hoe wordt het daar aangepakt om op een slimme manier om te gaan met... Nou, enerzijds de valkuilen, dingen die lastig zijn voor dyslecten. En aan de andere kant de krachten van dyslecten.
Nou, wat je eigenlijk vooral ziet is dat ze de laatste jaren heel erg... En ik weet eigenlijk daarvoor niet, want ik werk nu ruim 2 jaar bij ABN. Maar dat ze heel erg gefocust hebben op talentontwikkeling. En dat heeft mij juist heel erg geholpen in juist... Ik was eigenlijk nog helemaal niet bewust van wat nou precies de talenten... of waar je nou voordeel bij hebt als je dyslexie hebt. Maar die heb ik eigenlijk wel heel snel leren ontdekken. Juist omdat je dus die focus op talentontwikkeling hebt. En ik heb dus ook het boek gelezen. Denk ik een half jaar geleden nu. En
het toen boek? Welk boek?
Dyslexie als kans.
Ja, okay. Dankjewel. Okay. Ja, daar vielen voor mij best wel wat dingetjes op zijn plek. Dat ik dacht van, hé, maar dit kwam ik ook tegen waar ik goed in was. En dat is dus ook logisch en verklaarbaar. En, dus ik denk dat je... En dat is helemaal niet specifiek voor iemand die dyslectisch is. Maar ik denk dat het goed is voor alle medewerkers. Dat je inderdaad vooral inzet op op je talenten. En ook die ontwikkelt. En natuurlijk moet je een bepaalde basis hebben voor allerlei skills. Maar dat je vooral in die ontwikkeling positief bent. En datgene wat je goed kan nog beter leren te doen.
En waarom werkt dat bij jou? Speelt je leidinggevende daar een rol in door? Hè? Want het is natuurlijk... iedereen laat doen waar die goed in is, of in ieder geval waar die goed in wil worden. Dat betekent ook veel werk voor een manager. Want die moet dat gesprek aangaan, die moet dat zien, die moet je daarbij kunnen helpen. Die moet denken, oh, maar als jij wat meer van dit doet en jij wat meer van dat, dan wordt het weer een team. Het is natuurlijk in die zin makkelijker, dus aanstekens, voor een leidinggevende te zeggen, nou, iedereen doet hetzelfde. Dus als er een mannetje of een vrouwtje uitvalt, dan noemen we een nieuw mannetje en vrouwtje in en dan loopt de machine weer.
Ja, terecht punt. Ik denk dat ik nu op een plek zit waar... Ik krijg nu heel vaak de vraag van me... Want schijnbaar is dat ook iets van iemand die dyslectisch is. Dat je, en toen ik dit gesprek ook had, dacht ik... Oh, ik zeg best vaak het woord leuk. Maar leuk. Ik vind ook heel veel dingen echt leuk. En het is niet, dat is niet nep of maar een standaard antwoord wat ik heb. Maar je hebt gewoon zoveel interessegebieden... dat het soms lastig is van wat moet je op dit moment doen... En wat doe je pas later, omdat dat logisch is voor je ontwikkeling? En daar heb ik zowel in mijn collega's van week dagelijks werk helpen mij daarbij. Maar ook mijn leidinggevende die zegt van... Nou, we gaan kijken wat is voor op dit moment voor jou nu relevant. En ik denk als je daar goed naar kijkt... En ik kom ook uit een ondernemend gezin. Ouders die dyslectisch zijn, dus dat is op zich niet heel, heel gek. Maar dat je gewoon elke keer kijkt, als je als medewerker goed kunt presteren, en daar geloof ik heel erg in, dan ben je uiteindelijk ook beter voor het bedrijf. Dus daar zit wel een wisselwerking.
Nee, eens. Maar ja. dat betekent iets voor de leidinggevende.
Ja,
en natuurlijk, hè, bedoel, alle leidinggevenden willen natuurlijk wel dat je het beste doet voor het bedrijf. Maar als het voor jou persoonlijk betekent dat jouw werk 2 keer zo lastig wordt. En bijvoorbeeld, je bent de leidinggevende die dat eigenlijk best wel lastig vindt. Om met mensen dat gesprek aan te gaan. En dan heb je een probleem. Maar blijkbaar heb jij een hele leuke leidinggevende.
Ja, zeker. Ja, ja, klopt.
Die dat dus. Zij kan dat of hij kan dat.
Hij, ja.
Ja. Milou verwees even naar dat toch meer snappen. Waar die kwaliteit dan ligt. Hè? Dus die dat leuk vinden. Wat zit daarachter?
Dat leuk vinden?
Ja, dat veel dingen leuk vinden.
Dat is een bepaalde nieuwsgierigheid. Die we echt heel veel dyslecten zien. Ook denk ik vanuit die big picture. Dus je ziet alles. Maar ook die interesse in bepaalde dingen. Dus het is... Ja, als we iets zien wat we heel interessant vinden... gaan we er ook helemaal vol erop in. En dan vinden we ook alles gaaf. En alles leuk. En alles interessant. Want we zien ook het eindresultaat al. Dus het is ook niet dat we...
Hoort daar ook bij dat het afmaken wat lastig is?
Ja.
Oh, dit is echt zo ernstig. Ja. Ik ken maar allemaal. Oh my god. Ja, het is heel grappig dat als ik bedoel, ik doe dit werk en ik krijg per week 2 of 3 afleveringen maken van People Power. En wat ik dan van mensen hoor, die zeggen dan van ja, maar dan zit je met die mensen daar en dan heb je dan nooit dat je het niet meer weet. Nou, nee. Ik heb altijd wel een vraag, dus altijd wel iets wat me triggert. Het gaat ook altijd anders dan ik Als ik een heel strak radioprogramma zou moeten maken, zou ik dat waarschijnlijk niet kunnen.
Nee.
Want het gaat alle kanten op uiteindelijk. Ik hoop dat de luisteraar dat niet vervelend vindt. Maar volgens mij niet, want er wordt best wel wat geluisterd. Maar dat is daarom heel erg herkenbaar. En dan denk ik altijd, nou, misschien herkent iedereen zich er wel in.
Ja, er zullen vast genoeg die dyslecten zich er ook in herkennen. Maar een beetje de rechtsbreinige, de creatievelingen herkennen zich er vaak in of ze wel of niet dyslectisch zijn.
En zit dat ook aan elkaar verbonden? Dat veel mensen die zeg maar de rechterkant van de hersenen, ik heb ooit door een neuroloog laten vertellen dat je dat eigenlijk niet mag zeggen omdat alles aan elkaar zit. Maar als beeldspraak. Dat daar ook weer heel veel dyslecten bij zitten.
Ja, want ja. Ook met ADHD bijvoorbeeld is er 50% van de ADHD'ers is ook dyslectisch.
Oké. Ja.
Dus die comorbiditeit is heel hoog en ook ADD. En dat zullen heel veel mensen niet eens weten. En dan vragen ze ook, moet je dat allemaal willen weten? Maar je moet wel weten wat de uitdagingen zijn en hoe maak je het voor jou zo makkelijk mogelijk. Net als dat ik altijd mijn sleutels aan de deur moet hangen, anders weet ik niet meer waar ze zijn. Ja.
Daar heb ik nooit last van. Dus je moet altijd op dezelfde plek, hè?
Zo is ook gewoon een simpele truc waardoor je heel makkelijk toch wat leven door kan. Ja. Maar je moet wel weten.
Ik wil eigenlijk de luisteraars achterlaten met een paar eenvoudige tips. Dat zou ik leuk vinden. En jullie zijn allebei hartstikke goed. Je bent dyslect, dus je kunt improviseren als mallen. Dus ik kan het rustig aan jullie vragen. Milou, eenvoudige tip. Je bent werkgever. Je denkt, ik heb ook een aantal van die ongelooflijk leuke mensen rondlopen. Die heel creatief zijn, maar er staat dan wel eens een D of T op de verkeerde plek. Wat kunnen ze morgen doen?
Wat eigenlijk een beetje een open deur is. En wat dat betreft is veiligheid van je data en je klantgegevens bij de bank zeker helemaal een... belangrijk issue. Als je een tekst in het Engels moet schrijven, dan kunnen we dat niet zomaar in Google Translate gooien. Want dan is de informatie zeg maar ook van Google. Dus een goede spellingscontrole zou voor mij fantastisch zijn. Nu is het in hypotheken nog veel Nederlands. Dus dat is best wel fijn, want dat gaat me net wat makkelijker af. Maar voor het Engels zou dat voor mij echt wel een hulp zijn. En ik denk eigenlijk ook wel voor de niet-dyslectische collega's onder mij, die dat ook best wel prettig vinden.
En maar het standaard wat er in de tekstverwerkingspakketten zit, dat is niet voldoende?
Het is toch minder, want vaak heb je je taal op één ding ingesteld. En als het zeker als het door elkaar heen gaat. Voor mijn scriptie heb ik echt veel aan Google Translate en Grammarly gehad. Die Grammarly gaat nog iets verder, dat hij ook je grammatica nog checkt. En dat is wel helemaal fijn. Dus dat zijn echt wel dingen die helpen. En maar dat is eigenlijk meer het bestrijden van de dingen die je niet minder kan. Ik denk dat het vooral belangrijk is om naar de dingen te kijken waar mensen goed in zijn en ze proberen zoveel mogelijk dat werk te laten doen.
Ja. Stephanie?
Ja, ik denk toch wel dat mijn tip echt is, laat je inspireren. Dat is natuurlijk eigenlijk een verkooppraatje misschien wel voor mezelf, maar ik denk wel echt dat het belangrijk nu is voor bedrijven om die sterke punten te gaan zien. En stap 1 te nemen en dat beeld te gaan openen. En vandaar, er zijn heel veel praktische tips die ik kan geven. Te veel. Maar ik denk dat als we gewoon wat echt voor een werkgever de volgende stap is, ga daar naar kijken.
Ja. Dus, ja. En dat kunnen ze bij jullie doen.
Dat kunnen ze bij ons
bij de
doen.
Hoi Foundation.
Ja.
Ja. En noem eens één ding waar jullie bij zouden kunnen helpen. Dan geef ik je weer een fijne gratis kans op een commerciële boodschap.
Dankjewel.
Hier volgt een commerciële boodschap van de Hoi Foundation.
Stap 1 is, we geven workshops om inderdaad de kansen van dyslexie te geven. Maar ook inspirerend voor managers. Vervolgens praktische workshops voor de dyslecten intern. Maar ook teams uiteindelijk. Dus we kunnen een heleboel doen.
Leuk.
Maar stap 1 is wel, ga kijken, wat is het? En wat zou het beste kunnen zijn ook voor jouw bedrijf?
Ja, elke wat ik wel leuk vind is dat bij alle onderwerpen over diversiteit komt uiteindelijk terug. Zorg dat je het bespreekt met elkaar.
Ja.
En stel die kwaliteiten centraal van mensen. Dus kijk echt naar mensen, naar wie ze zijn. Dus we moeten echt met z'n allen in organisaties ophouden om iedereen maar een beetje in dezelfde mal te proppen. Want dat is voor niemand goed. Dat is dan wel interessant. Ik vond het ongelooflijk leuk dat jullie er waren. Stephanie Raber van de Hoi Foundation en Milou Wolsing. Dan ga ik te snel praten, dan gaat het mis. Van ABN AMRO hypotheken. Fijn dat jullie er waren. In de volgende aflevering van People Power hebben we een bijzondere aflevering samen met onze partner Centraal Beheer Open. Die hebben allerlei vragen verzameld van de mensen die in hun netwerk zitten. 10 vragen. En ze gaan in 1 uur gaan ze 10 vragen beantwoorden. Nou, ik ben heel benieuwd of ze dat gaat lukken. Daar ga je zelf achter komen. 10 vragen over duurzame inzetbaarheid in de volgende aflevering van People Power. Wil je meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl